gaan beginnen vanavond. Fijn dat je er bent. Het is de eerste avond van het nieuwe jaar. En wat kan je dan beter doen dan beginnen met de brief van de Filippenzen. U heeft, als het goed is, van de tafel de tekst geraapt waar ik vanavond aan ga beginnen. En als u niet hier kunt zijn en dat u de tekst beluistert via, of de studie beluistert via de site, dan kunt u hem ook vanaf de site downloaden, want hij staat ook keurig op de website. Het is gewoon goed om met elkaar te beginnen. Als ik u nog niet gezien zou hebben, of als we elkaar nog niet kunnen spreken, omdat u op de afstand volgt, dan wens ik u een goed, een zoet en een gezegend 2016. En wat mensen ook beweren, het is altijd heerlijk dat er staat AD 2016. Het is tenslotte en het blijft een jaar des Heren. Ik wil graag met u met gebed beginnen en dan gaan we kijken wat God ons vanavond gaat geven. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel, Vader, dat we in uw woord mogen lezen. Ons hart erbij te luisteren mogen leggen, Vader. Weten wie u bent en hoe u in een machtig plan, Vader, werkt. U weet, Vader, dat we bezig zijn met de brief van de Filippenzen en dat we een stapje verder gaan vanavond. Het is goed, Vader, om u om wijsheid te vragen, leiding van uw geest, uitdrukkingsvermogen, begrip, Vader. En ik dank u dat u bij ons bent, bij allen die op dit moment of later zullen luisteren. En ik dank u, Vader, voor alles wat u gaf en geeft in Christus Jezus' naam. Amen. U heeft een tekst gehad en er staat dan boven deel 3. En dan staat er even heel kort omschreven, dus de hoofdstuktitel heet dat dan netjes. Die luidt Paulus omstandigheden. En dat is best goed om dat eens even goed met elkaar te bekijken. Er worden twee schriftplaatsen genoemd en die wil ik gewoon eerlijk gezegd met u lezen. Uit Filippenzen 1, de verzen 12 tot en met 30. En daar staat dan in de structuur, in de opbouw van de brief, tegenover Filippenzen 4, de verzen 10 tot en met 13. En als u uw tekstje voor u hebt, dan ziet u dat de structuur van de brief daarop staat afgedrukt. En daar kom ik zo nog even op terug. We lezen We lezen Filippenzen 1. En het is eigenlijk heel goed om dat eens zo met elkaar te doen. We luisteren naar wat Paulus te zeggen heeft over wat er gebeurt. Over wat er gebeurd is. Over de plan van God dat zich uitwerkt. Over datgene wat hij daarin tot dienstbetoon gekregen heeft. En ik denk dat het heel goed is om te weten wie zijn dan de Filippenzen. Dat zijn de mensen die heel erg bij Paulus betrokken zijn. En zeer geïnteresseerd zijn in hoe gaat het nou met je. Maar ook van hoe is jouw gevangenschap reden tot het evangelie dat geen voortgang meer vindt. Dat soort zijn van die vragen die we gaan bekijken. Ik ga met je lezen vanaf vers 12. En ik lees op mijn dode gemak wat daar staat geschreven. En ik lees u en ik kan niet anders en ik wil ook niet anders. Ik zal dadelijk een reden aangeven waarom. Namelijk de Nederlands concordante vertaling. Nou, in vers 12 staat dan, Filippenzen 1 vers 12, nu bedoel ik, broeders, dat jullie weten dat mijn omstandigheden veel eer tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid, zodat mijn boeien in Christus openbaar worden aan het gehele praetorium en aan alle overigen. En het merendeel van de broeders, vertrouwen hebbend in de Heer aangaande mijn boeien, durft des te meer onbevreesd het woord van God te spreken. Sommigen verkondigen de Christus weliswaar uit afgunst en twist, sommigen echter ook uit welbehagen. Deze kondigen de Christus inderdaad uit liefde aan, wetend dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, de anderen echter uit partijschap, niet zuiver, veronderstellend verdrukking op te wekken in mijn boeien. Want wat doet het ertoe? Behalve dat op iedere manier Christus wordt verkondigd, het zij als voorwendsel, het zij in waarheid, en daarin verheug ik me en zal ik me ook verheugen. Want ik weet dat dit voor mij zal uitlopen op redding. Door jullie beden en de bijstand van de geest van Jezus Christus. In overeenstemming met mijn voorgevoel en verwachting dat ik in niets beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu, Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, het zij door leven, het zij door dood. Want voor mij is het leven Christus en het sterven winst. Indien het nu is leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vrucht op het werk. En waaraan ik voorkeur zal geven, maak ik niet bekend. Ik word echter uit deze twee gedrongen, het verlangen hebbend om losgemaakt te worden en tezamen met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Echter, in het vlees te verblijven is noodzakelijker om jullie. En daarvan overtuigd weet ik dat ik zal blijven en bij jullie allen zal blijven tot jullie vooruitgang en vreugde van het geloof, opdat jullie roem mag overvloeien in Christus Jezus door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij jullie. Alleen, wees burgers waardig het evangelie van Christus, opdat ik, hetzij ik kom en jullie zie, hetzij ik afwezig ben en hoor, wat jullie aangaat, dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel, gezamenlijk wedijverend in het geloof van het evangelie, en in niets verbijsterd worden door de tegenstrevers, wat voor hen een bewijs van ondergang is, voor jullie echter van redding, en dit door God. Want aan jullie is de genade geschonken voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde worsteling hebbend die jullie in mij zien en nu over mij horen. En er staat dan in de opbouw van de, in de structuur van de brief, Filippenzen 4 tegenover. En daaruit lees ik dan, daarbij lees ik dan de verzen 10 tot en met 13. En u vraagt zich misschien af, waarom doet hij dat zo uitgebreid? Om te horen wat er staat. En als je een brief krijgt van iemand waarin je, of in wie je erg geïnteresseerd bent, laat ik het maar zo voorzichtig stellen. Omdat die persoon je dingen leert die je nodig hebt, waardoor je kunt leven. Hè? En als je de man hebt, voor mij dan en voor u ook natuurlijk, die die vragen beantwoordt en noem alles maar op. Hè, dan is dat dat heerlijke evangelie van Paulus. Dus als je die brief leest, dan is niet, dat niet een tekst zomaar alleen woorden op papier. Maar het is ook het hart dat spreekt. Paulus die laat zien hoe het in zijn leven in de praktijk toegaat. He, en die je dingen leert waarvan je denkt, Vader, dank u wel dat u daarmee mijn hart wil aanspreken, dat u daarin wil leiden. Dus het is meer dan alleen maar een brief lezen om studieredenen, het is je hart dat gericht wordt en hoort wat er staat. En dan zegt Paulus dus in Filippenzen 4, de verzen 10 tot en met 13, en ik verheugde mij in grote mate in de Heer, dat jullie uiteindelijk opbloeiden in jullie gezindheid jegens mij, waartoe jullie wel gezind waren, maar geen gelegenheid hadden. Niet dat ik spreek over gebrek. Ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Ik weet wat het is verootmoedig te worden, en ik weet wat het is om overvloed te hebben. In ieder aspect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden, in alles ben ik sterk in hem die mij kracht geeft, Christus. Dat is bijna een lied om te zingen wat daar staat. Paulus is duidelijk, denk ik. He, Paulus is heel duidelijk, zo werkt het in mijn leven. He, en hij geeft daar richting aan in wat hij daar opschrijft, waar je als gelovige misschien wel naar zoekt in jouw leven ook. We gaan dus kijken, en dat heb ik nu proberen u te laten horen, Paulus' omstandigheden. En ik denk dat we, als je de tekst gewoon in je ooghoeken erbij houdt, want daar wil ik graag op leunen en bij terugkomen steeds. Maar het is gewoon goed om te weten van, u heeft me hier neergezet, Vader, in dit leven. In die situatie. En ik wil gewoon op de plek waar u mij hebt neergezet wandelen overeenkomstig uw wil. En dan is het heel goed om, als je daar vragen over stelt, is te kijken van hoe ging dat bij Paulus? Wat waren die omstandigheden waarin Paulus verkeerde? En waarom is dat van ons misschien wel van belang? Ik denk dat het goed is, want wanneer zitten we dan? Als die Filippenzenbrief er komt, hè, dan is die tijd aangebroken van de van God alles overstijgende genade. En dat heeft dat laat de structuur die u ziet afgedrukt op uw papier heel duidelijk zien. Hij heeft het over twee plaatsen, over zijn omstandigheden. En dat ziet u gewoon wat daar heel scherp staat. Het zijn in zijn omstandigheden eerst. Praat hij, en dat is vers 12 van hoofdstuk 1, als hij spreekt over zijn boeien in Christus. Dat is dan vlak bij het begin van de brief. Dus zijn boeien in Christus brengt hij ter sprake in de eerste verse 12 tot en met 18. En in het gedeelte dat daarmee parallel loopt, aan het eind van de brief, zegt hij ook dat hij sterk is in Christus. Daar kan je wel hard mee doorlopen, maar... Dus hij heeft het over zijn boeien in Christus. En daar staat tegenover, in die brief die hij schrijft aan de Filippenzen, dat hij sterk is in Christus. En dan is het nog een keer zo, dan zegt hij vervolgens dat hij niet bang is voor de dood. Dat hebben we gelezen in de versen 19 tot en met 26. Maar kijk je nou in het parallelle gedeelte, ja, dat zie je dan ook afgedrukt in wat je Paulus vreest de dood niet, zegt vers 19... En dan zie je dus daar vers 11 tegenover staan dat Paulus tevreden is in de omstandigheden waarin hij verkeert. En waarom gaat hij daar nou zo expliciet op in? Hij verwijst naar datgene wat hij ervaart en hoe hij de Filippenzen heeft leren kennen. Want de Filippenzen waren degene die met hem meelijden, die voor hem zorgen. Ze hadden weer een bijdrage aan hem of voor hem geleverd. Dus er is een relatie die heel bijzonder is, hè, tussen Paulus en die Filippenzen. Je zou kunnen zeggen, ze zijn brandend, heel erg geïnteresseerd. Hoe is het met Paulus? Hoe loopt dat? En ook niet alleen de mens, de apostel komt aan de orde, maar ook van, hoe zit het met zijn persoonlijke aangelegenheden? Dus ze waren geïnteresseerd, vurig geïnteresseerd in hoe gaat het met Paulus. En ook, hoe gaat het met het evangelie dat hij ons verkondigd heeft? Waar die Filippenzen op stonden, mee leefden. Nou, dat is gewoon allemaal wel duidelijk, denk ik. Dit zijn die omstandigheden in Paulus. En dan komt Paulus eigenlijk heel erg duidelijk terug in het eerste gedeelte onder de structuur. Het gaat over Paulus boeien in Christus. En dan gaat het, en ik doe dat echt vanuit een bepaald oogmerk. Ik kan wel zeggen, ik heb het al gelezen, ik snap het wel, maar ik wil het u toch nog een keer laten horen, met name de versen 12 en 13. En dan gaan we rustig, stap voor stap, door de tekst heen. En iemand zei laatst tegen me, ik maak gewoon een opmerking van, ja, dat heb je toch wel eens gedaan. Hij zei, ik heb eigenlijk nog nooit in één ruk een hele brief gelezen. Ik haalde, zoals jullie dat geven, de versen eruit die jullie noemen, maar om nou te zeggen, ik ga nu zitten... En ik lees de komende week elke dag een stuk uit de Filippenzenbrief of uit de Colossensebrief of noem maar op. Dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Nou, toen heb ik hem van ganse harte toegejuicht dat hij dat zou gaan doen. Want het is eigenlijk heel boeiend dat als je dat ziet met die Filippenzen, hoe die bij Paulus waren betrokken. En ook bij Paulus' evangelie waren betrokken. Maar goed, we gaan eerst lezen Paulus boeien in Christus. En ik lees de versen 12 en 13. Nu bedoel ik, broeders, dat jullie weten, ook een woord om te onthouden. Dat is niet alleen oppervlakkig, maar weten is gewoon van binnenuit. Ik denk dat het heel goed is dat ze waren geïnteresseerd. Ze waren betrokken bij de man die brief aan hen schreef. Nu bedoel ik, broeders, dat jullie weten dat mijn omstandigheden veel eer tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid. Zij dachten, Paulus zit gevangen. Hij krijgt geen gelegenheid meer om het uit te dragen. En Paulus gaat dus onder bewijs stellen, moet je kijken. Ja, ik ben geen vrij man in de zin van dat ik kan gaan en staan waar ik wil. Maar op de plek waar God me heeft neergezet, kan ik vrijelijk spreken over dat evangelie wat God mij te verkondigen geeft. Dus die omstandigheden waarvan je menselijk zou zeggen, nou, dat is jammer, dan gaat het niet verder, hebben, zegt Paulus, veel eer tot vooruitgang van het evangelie hebben geleid. Zodat mijn boeien in Christus openbaar worden aan het gehele praetorium en aan alle overigen. Het is best mooi om dat eventjes zo eens te zien. Nou, wat is nou het verschil? Dat is even een weg die best goed zijn is om met elkaar te bekijken. Paulus schrijft die brief aan mensen die in hem geïnteresseerd zijn, die met hem verbonden zijn, die zich bewust zijn, daar gaat het om. En hij laat gewoon zien, moet je kijken, zegt hij. En ik vind het eigenlijk wel een heel mooi beeld. Moet je kijken naar de uiterlijke omstandigheden van mijn leven. En als je kijkt naar die uiterlijke omstandigheden, dan zie je hoe mijn gevangenschap eigenlijk iets te vertellen heeft. Ik mag een geloofsgoed overdragen, een evangelie aan jullie duidelijk maken. En daar zit mijn gevangenschap niet bij in de weg. Het is wel heel goed om misschien eens te kijken wat die tekst hierover zegt. Het gaat over twee mannen, zet dan de schrijver tegenover elkaar, Paulus en Petrus. En eigenlijk zijn het natuurlijk hele goede dingen om dat gewoon eens voor jezelf tot je door te laten dringen. De boeien van Paulus en Petrus symboliseren hoe wijd de kloof is tussen het beheer van de genade en de boodschap van het komende koninkrijk op aarde. Nou, is dat even een punt waar je eventjes voor jezelf wat scherp moet zeggen. Kan ik nou, als ik hier voor de klas word gehaald, ik gebruik bewust het woordje klas, maar als ik hier voor de groep zou halen, zou je dan kunnen aangeven in een paar woorden wat de kloof is die hier wordt aangegeven. Dus het beheer van de genade, datgene waar wij in verkeren, en datgene wat er nog aankomt, de boodschap van het komende koninkrijk op aarde. En dat wordt dan gesymboliseerd in twee mannen, Petrus en Paulus. En Petrus, daar zou je eens gewoon in moeten lezen voor uzelf. Petrus werd ook gevangen genomen, net zoals Paulus, door Herodes. En hij werd bewaakt door 4 viertallen soldaten. Dat kunt u voor uzelf nalezen in Handelingen 12. En hoe zit het nou met Paulus? Dat vind ik zo'n mooi beeld. Paulus zou in Rome met slechts 1 keten geboeid zijn en slechts door 1 soldaat bewaakt worden. En leest u maar de tekstbeelden die erbij staan. Duidelijk is Efeziërs 6 vers 20, 2 Timotheüs 1 vers 16. Die schriftplaatsen die daar staan zijn gewoon voor uzelf om na te kijken. Wat heeft hij gezegd? Wat staat er in de tekst? En kom ik daar nou zelf ook achter? Wat wil ik nou laten zien? Petrus door 4 viertallen soldaten bewaakt. Paulus door 1 soldaat. En dan krijg je een heel mooi beeld. God laat zich door geen mens tegenhouden. En God handelt volgens zijn geestelijke plannen. Daarom staat dat afgedrukt in uw kaartje, die illustratie, de periode van beheer op Gods kalender. Ik hoop niet dat het een boekje is. Ik heb er nog maar een paar hoor. Ik heb er hier eentje liggen, de kalender van God, een herziene druk. En ik heb er geloof ik hierna nog 8. Die gaan naar de boekentafel of als ik hem hier kwijt raak is het ook goed. Maar dan moet ik een herdruk gaan plegen. Althans, dat moet dan overwogen worden. Maar het is zo goed om het eens tot je te laten doordringen. Iemand zei laatst, en ik weet niet hoe dat kwam, maar die maakte de opmerking van, joh, ik heb dat boekje ooit in het verre verleden gelezen en daarna heb ik het voor waarheid aangenomen. Maar nou zeg je af en toe dingen, of nou hoor ik af en toe dingen in een predicatie of in een studie, en dan denk ik van, hoe zit het ook alweer precies? Dus het zou eigenlijk heel fijn zijn, hè, als ik zo'n opmerking maak, dat je denkt van, ja, die kalender van God, dat is jaren geleden dat ik daarmee omgegaan ben. Hè, pak nou eens de spullen erbij en ga het weer eens op je gemak lezen. Het is een kwestie van, het frist weer op. Je geeft toch een plantje ook telkens water? Nou, dit is gewoon wat je telkens moet weten. God is bezig in een machtig plan. En dat is wat hier staat. God laat zich door geen mens tegenhouden en handelt volgens zijn geestelijke plannen. God heeft zich iets voorgenomen. En God werkt dat tot de laatste tittel en jota uit. Er komt een koninkrijk hier op aarde. En het komende koninkrijk hier op aarde toont zijn macht. Hier op aarde. En wie verkondigde dat? Nou, de man die dat op dat moment verkondigde was Petrus. Dus Petrus was als het ware de gezant van dat koninkrijk hier op aarde. En toen die gevangen genomen werd, moest natuurlijk wel getoond worden dat de machten van deze aarde geen macht over hem hadden. Dus hij moest bevrijd worden. En waarom laat God nou Paulus in gevangenschap? Dat is een goede vraag die je voor jezelf stelt. Paulus is gezant en zit in Rome, is gevangen. Hij had, zou je kunnen zeggen, het zwakke van God zien, want Paulus wordt niet op miraculeuze wijze bevrijd. Dus je ziet precies, genade, God strijdt niet met de macht hier op aarde. God is bezig met degene die het evangelie van de genade en van de verzoening horen, en om die voor te bereiden op heel iets anders. Dus dat is eigenlijk het hele mooie om je dat te realiseren. Ik denk dat het toch goed is dat ik even met je lees 1 Korinthe 1 vers 25. En dan is het goed, het zwakke van God. En dat vond ik eigenlijk heel mooi geïllustreerd in 1 Korinthe 1. Want het dwaze van God, zegt Paulus daar, is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. En ik denk dat dat een regeltje is om dat even goed te onthouden. Ja, soms heb je van die teksten waar je al een hele tijd mee omgaat, die ineens in een predikatie nieuw licht krijgen of ineens weer helder gaan schijnen voor je. Oh, moet je eens kijken, daar staat het. En ik denk dat het heel goed is om dat te weten. Paulus hoefde niet op miraculeuze wijze bevrijd te worden. Zijn genade, evangelie, ging over een hele andere kant. Dus bij Paulus boeien in Christus, gewoon voor jezelf nu even kunnen samenvatten. Oh ja, Petrus was de gezant die met dat koninkrijk hier op aarde te maken heeft. En de gemeente, het lichaam van Christus, dat is die groep die God straks naar zich toe haalt in het hemelse. Mag ik het zo zeggen? Aardse. Petrus moet bevrijd worden om te laten zien dat hij meer was. En God laat Paulus in gevangenschap. Toont aan hoe boeiend het is om te weten. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. En ik denk als je nou kijkt naar allerlei zaken, is het gewoon goed om dat te weten. Nou, u ziet daar een afbeelding die ook in het bekende boekje De Kalender van God staat. En als u zegt van ja, ik zou dat best eens een keer nog helemaal willen horen. Hoe zit het ook alweer precies? En we gaan je niet over horen, maar gewoon voor jezelf. Weten hoe zaken zitten. En ik denk dat het goed is om dan zo'n boekje weer eens tot je te nemen. Ik denk dat sommige boekjes in onze boekenkast staan en verstoffen. Terwijl sommige boekjes het heel goed zou zijn om ze open te hebben. Als ik u dadelijk mee zou nemen op een excursie, grapje, in wat wij dan Aan en ik dan altijd onparlementair het hok noemen. Dat is dus de opslag van alle boekjes en alle archieven die hiernaast, nou, er staan boekjes bij, ik zou ze niet kunnen missen. A, ze staan in mijn kast. B, ik raadpleeg ze regelmatig. En waarom? Omdat ze zo opbouwend zijn, zo De accenten leggen bij die God die op een machtige manier uiteindelijk dat plan van hem tot het laatste toe zal uitwerken. En ik denk, God laat zich door geen mens tegenhouden. En die mens kan met bommen en granaten en met raketten en met misschien nog wel waterstofbommen of wat ze ook ontploft laten hebben in Noord-Korea. Dat laat meer zien het sissen van de slang dan dat het tegen ze houden wat God in zijn wijsheid uitwerkt in het plan. Maar ik moet niet te veel willen zeggen, maar het spoelen dan zo'n hoop dingen door je heen die je dan ziet en hoort. Waar het God hier ten diepste om gaat. Waarom laat God Paulus dit zo zeggen? En normaal, ik zei het net, hè, het is, Paulus zegt dan, nou bedoel ik broeders, dat jullie weten. Het is niet zomaar een kennen, ja die ken ik. Maar het is weten, je bewustzijn van hoe het zit bij Paulus. He, dat is ook het gesprek dat je soms met, of regelmatig met gelovigen hebt, he, dat het niet bij weten blijft zitten, maar dat je wil weten hoe het zit. He, omdat je bewust wil zijn, precies wil weten wie God is en hoe die uitwerkt. En ik denk dat gewoon enorm is. Paulus zegt eigenlijk, ja, ik ben geboeid. Maar dat die omstandigheden, die houden God niet tegen. En je zou bijna kunnen zeggen, God, je ziet aan wat er met mij gebeurt, ook iets wat je ziet gebeuren in de wereld. Waarom grijpt God niet in, hoor je wel eens mensen zeggen. Hè, en ik had het dan vanavond nog, of was het ja, ergens vandaag, er stond iets aan, er stond iets op. Was het nou nieuws of even een, wat, ik weet niet meer precies wat het was, maar dan denk ik van, waar haalt een mens het lef vandaan om dergelijke dingen over God te zeggen? Waar haalt een mens het vandaan om zo afbrekend, negatief, over dingen te praten die, nou, daar wordt God niet boos over. God is daarin met zijn onderweg. Het is het sissen van de slang wat je hoort. God giet zijn toren niet nu over de wereld uit. He, God laat heel duidelijk zien, die Paulus, die evangelist, die apostel van mij, die daar in de gevangenschap zit, in Rome, die blijft daar. En we laten God zien, ik ben verzoend. En die boodschap van verzoening zie je aan het feit dat God Paulus in gevangenschap laat. En ik denk dat hele machtige dingen zijn. He, er is een heel nieuw beheer aan de orde. Wat er in Handelingen gebeurt met Petrus, dat is best goed om na te lezen. Maar dat moet u zelf maar doen in Handelingen 16 over die gevangenbewaarder en al die zaken meer. Maar het gaat erom, hoe zit het bij Paulus? Het verschil tussen Paulus en Petrus. Kijk, en toen eenmaal definitief dat moment op aarde voorbij was, zeg maar, op dat moment dan. Nou is het koninkrijk door Israël verworpen. Toen ging God daarna op een hele andere manier aan het werk. En hij nam een man in boeien. Die hij naar Rome bracht, het hart van de toenmalige wereld zou ik bijna zeggen. En wat was die? Hij was gevangen. En daarmee ook het symbool van het evangelie van Gods genade. En heel duidelijk zegt Paulus dan in Efeze 6 vers 20, waarvoor ik gezant ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig zal zijn, zoals ik gebonden ben te spreken. Ik denk dat het heerlijk is, dat Die nieuwe concordante, die Nederlands concordante vertaling is niet een boekje in je boekenkast, maar moet, ze zeiden wel eens een gegeven moment, ik ken iemand die vroeger huwelijken sloot in ons midden, en die zei, ik wil zo eens in zoveel tijd langskomen en dan vraag ik om de huwelijksbijbel. En als die keurig netjes, zonder kreuk, in de kast staat, ik hoop dat de papvlekken erop zitten. He, dat er vlekken van vet in erin zitten, bij spreken, omdat je hem namelijk leest, gebruikt, open hebt in je leven. Ik denk, Paulus, die het symbool is van het evangelie van Gods genade, die is in boeien. En hoe wil je nou beter laten zien dat God zich met deze vijandige wereld wederzijds verzoend heeft? En ik denk dat God die vrede wil met de mensheid, is daarvan niet af te brengen. Ook al wordt zijn gezant zo schaamteloos getart. Gevangen genomen, enzovoort. En ik vind het machtige daarvan, Paulus in Rome, in een keten, bewaakt door een soldaat. Je zit dan in het begin van Gods genade, dat beheer van genade. Dat laat zien, God laat dat zo. Het past gewoon in het grote plan. En ik denk dat genade, verzoening, God toont vanaf het begin dat Paulus zijn boodschap gaat brengen, dat het volk apart staat en dat het om het genade en verzoening gaat, laat hij zien hoe die is. Hij is verzoend. Hij laat zijn gezant in boeien zitten. En dan zegt de tekst die je voor je hebt, Wat is nou de betekenis van Paulus' evangelie? Of van Paulus' gevangenschap? Dat heeft natuurlijk alles met zijn evangelie te maken. Nou, ik denk ik vind het enorme van de manier waarop dit artikel dat uitwerkt, waarop je mag luisteren naar wat God zegt. Want wat is je verstand soms beperkt? Wat is je inzicht soms beperkt? Maar wat machtig om te kijken wat er gebeurt. Je hebt bij die Filippenzen. En in Filippi moet je maar eens nalezen in Handelingen wat er allemaal gebeurde. Toen was het evangelie of het beheer van de genade nog niet volledig aan de orde. Toen ging Paulus ook nog naar de synagoge. En dan zie je, die hebben die Filippenzen zien gebeuren, die hebben naar Paulus geluisterd. En die hebben gezien dat toen Paulus in de gevangenschap zat, door een aardbeving, hij loskwam uit zijn boeien. En die gevangenbewaarder, die ging bij de gemeente horen. En wat zullen ze nou gedacht hebben, zoals je dat wel eens hoort? Hoe gaat het nou verder met Paulus? Nou leggen ze hem het zwijgen op. Dat evangelie van genade en verzoening klinkt niet meer. Hij in de gevangenis en de voortgang van het evangelie geblokkeerd. En ik denk dat dan, als je dat eerst denkt en daarop blijft hangen, maar als je gaat lezen hoe het daarmee verder gaat, dan zie je, er is een enorme verandering geweest in het evangelie. En dat heeft een uitwerking waarvan jij en ik nu zeggen, ik ben blij dat ik dat weten mag. En dan weten mag in de zin van, u gaat uw weg met Israël. Op een bepaald moment heeft u dat stopgezet. Zie het plan van God, de kalender van God. En u werkt nu uit dat anderen met de gemeente die het lichaam van Christus is. Het is nu de tijd dat het evangelie van genade en verzoening mag klinken. Maar niet alleen mag klinken, maar dat het ook in jou en mijn leven, in het leven van al diegenen die God zo door de eeuwen roept tot het lichaam van Christus, mag dat ook zichtbaar worden, getoond worden. En dat is ook een beetje het punt wat erachter zit, heel scherp. Zegt Paulus tegen de Filippenzen, ik verzeker jullie dat die omstandigheden die er zijn, die hebben juist niet verhinderd, maar hebben veel meer geleid tot vooruitgang van het evangelie. En ik denk dat dat hele machtige mooie zaken zijn. Dat er zijn dingen waarvan je soms niet begrijpt hoe ze gebeuren in je leven. Maar als je dan kijkt naar Paulus, dan zie je dat hij een voorbeeld voor ons is in alles. En als je dan ziet hoe God dat uitwerkt bij Paulus. Dan denk je ook van, als je kijkt naar je eigen leven en nadenkt over wat daarin gebeurt. Als je denkt van ja, het is misschien gek dat ik dat zo eventjes zeg, maar wat heeft het nou voor zin, vader, dat u mij ziek maakt? Dat ik die ziekte krijg? En dan zijn er van die momenten steeds weer in elk leven, van u en van mij ook, dat iets wat heel erg tegen zit, of tegen lijkt te zitten, dat het er eigenlijk toe, dat het jou er, en mij er eigenlijk toe brengt om te zeggen, vader, dank u wel. Het leidt niet weg van u. Vader, dank u wel dat dit gebeurt. Het is moeilijk en we zoeken het samen bij u en we verwachten het van u. Maar één ding hebben we wel door. U laat ons niet in de steek. U laat mij niet in de steek. En iemand die ik goed ken en die niet hier is, maar gewoon, ik ken een heleboel van u gelukkig goed, maar die zei die tegen me, hij zegt, toen ik dat kreeg en verplicht thuis moest zitten, het was helemaal niet fijn, het was vervelend wel, die medicijnen en toestanden, maar gelukkig ben ik er nu weer een stuk bovenuit. Maar weet je wat het voordeel was? Ik heb weer tijd gehad om eens te lezen. Ik heb weer eens gekeken naar wat zegt Paulus nou ook alweer precies. En hij zegt, zo was die hele vervelende fase, wat mijn lichaam betreft en noem maar op, was tegelijkertijd een moment dat ik dacht van Vader, dank u wel, want u schuift nu uw woord onder mijn voeten. En ik denk dat het gewoon goed is om je dat te realiseren. Het is in alles je gaan realiseren, Vader, ik mag het van u verwachten. Nee, ik kan het van u verwachten. U wilt dat geven. En u geeft datgene wat nodig is. En ik denk dat heerlijke dingen zijn. Als je ziet wat Paulus dan zegt tegen die Filippenzen, maak je nou geen zorgen. Die omstandigheden, ja, die gevangenschap, inderdaad, die hebben eigenlijk veel meer geleid. Niet tot verhindering, maar tot vooruitgang van het evangelie. En dat is dan wat vers 13 zegt, wat we net gelezen hebben. Ik pak het er nog even bij. Daar staat dan, zodat mijn boeien in Christus openbaar worden aan het hele praetorium en aan alle overigen. Met andere woorden, Paulus was niet van toehoorders beroofd. Hij had de mooiste groep die hij zich maar kon wensen, en notabene dat hele praetorium. En dan staat er even in de aantekening bij, je moet bij praetorium, dat is zo'n Romeins instituut, hè, moet je niet denken aan het Hof van de Keizer, maar net zo goed mag je denken aan de plek waar alle praetorianen bij elkaar komen. Hè, dat is dan de keizerlijke garde en die daarmee te maken heeft. Hè, en zo brengt God Paulus in het praetorium. En er zijn mensen die je heel goed zou kunnen voorstellen, die geluisterd hebben naar wat hij te zeggen had. Dat was voor God niet, nou sluit ik hem op, nou is hij geboeid. Nee, nou heb je de manier, nou heb je de mogelijkheid om dat evangelie verder te verspreiden. En je komt met je evangelie dan bij mensen terecht die een bepaalde functie hebben binnen dat keizerlijke gebeuren, die ook ingezet daarop kunnen worden. Hij kwam van heinde en ver met mensen contact die bij het huis van de keizer hoorden. En dan heb ik het heel snel gelezen daarnet, was een beetje opzet. Maar als je naar het vers 13 leest, dan staat er iets zo moois. En dat bedoelde ik met de tijd nemen om te lezen, zodat mijn boeien in Christus openbaar worden. Boeien in Christus. En in vers 1, dat zei Paulus en Timotheus, slaven van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus. Het is best goed om er daar eens goed over na te denken. In Christus wil heel duidelijk zeggen, ook als wij dat gebruiken, dan duidt het op verbondenheid met hem. En ik denk dat het gewoon goed is om ons dat heel scherp te realiseren. Paulus had een machtig evangelie. God zet hem in gevangenschap in Rome. Hij komt daar en heeft met mensen contact. En dat was een manier die God koos, mag ik het zo zeggen, om het evangelie verder te verspreiden. En misschien kwam het zo wel veel verder dan je als Paulus nog in vrijheid had kunnen opereren. Nu kwam hij in contact met mensen die overal vandaan voor de keizer kwamen en daarna weer teruggingen naar hun eigen gebied. En daar zullen mensen bij zijn geweest die weten en zij gaan horen wat God zegt. En dat vind ik nou zo mooi, hè? Boeien in Christus. Eigenlijk duidt het op een soort verbondenheid met hem, in Christus. En het is een hele mooie om daar eens diep over na te denken. Soms heb je ineens een gesprek met iemand over dingen die je eigenlijk makkelijk uit de mond vloeien. Maar dan kom je met iemand in contact die dat niet helemaal begrijpt. Zeg je, wat bedoel je nou elke keer mee als je dat zegt? In Christus wil gewoon zeggen, het gaat niet buiten God om. In Christus wil gewoon zeggen, ik ben met hem verbonden. Hij is met mij verbonden, met ons verbonden. En ik denk dat dat van die prachtige dingen zijn. Ja, dat is de betekenis eigenlijk, als ik het heel kort mag hebben gezegd, van de gevangenschap van Paulus. God zet hem niet voor niks apart in Rome. Het liet aanzien, het illustreerde aan één kant, het is niet langer het evangelie van het koninkrijk op aarde, maar het is het evangelie dat te maken heeft met de genade, met de verzoening. Dus daarin werkt het anders. Petrus moest bevrijd worden om toonbeeld te worden naar de machten van de aarde, naar al die grootheden. En God liet Paulus in gevangenschap in Rome. Want God is verzoend met die wereld. Wat ze hem ook aandoen, wat ze zijn zoon ook hadden aangedaan, wat ze Paulus aandeden of hadden kunnen aandoen. Zo was de weg die God ging. Het was in hem en niet buiten hem om. God heeft zich, en ik vraag me het wel eens af, dan heb ik echt van die, dat je dan ligt te draaien op je bed. En je vader, wat, en dan kan je soms heel diep bij zuchten, wat enorm dat u werkelijk alles in handen heeft. Dat heel die menselijke toestand, die alles en nog wat doen en laten en tegen u zijn en de meest grove dingen over u zeggen. Ik weet niet hoe vaak u de televisie uitzet. Misschien zegt u wel, ik zet hem heel vaak niet aan. Maar geen ik zat gewoon te kijken naar een nieuwsprogramma. En dan werd er geen daarin werd iets aangehaald door van een Amerikaan. En ik heb, hij ligt altijd binnen handbereik. Maar ik had hem echt binnen 2 seconden had ik hem uitgezet. Ik ben helemaal gek om dat te zeggen. Zo grof. Notabene degene die zijn zoon heeft gegeven om uiteindelijk ook in dat leven tot zijn rechter, tot zijn doel te komen. Ik denk, vader, voor mij denk ik wel eens, maar dat is puur privé. U bent werkelijk met die mensheid verzoend. Het is werkelijk uw genade die het op dit moment voor het zeggen heeft. En dat vind ik enorm om te weten, en met alle pijn die het ook met zich meebrengt. Maar we hebben een God die niets uit handen loopt. Die werkelijk wederzijds verzoend is. En ook met al diegenen die nou nog zo lelijk van hem moeten praten. Ik denk wel enorm wat er gebeurd is. Dat evangelie van Paulus, dat is zo wezenlijk. Ik heb geen zin om het te vermengen met andere evangelieën. Ik heb geen zin om Het is zo, je moet het zuiver horen. En dan maakt het je zo rijk. Het geeft je antwoord, het geeft je draagkracht in omstandigheden. Het geeft je besef van, wauw vader, het gaat niet buiten u om. Dus duidelijk is, hoop ik, dat ik een beetje goed heb onderstreept, dat de betekenis was van Paulus' gevangenschap. Dat was eigenlijk het toonbeeld zijn van genade en verzoening. Kijk eens, wederzijds, ik ben verzoend. En wat je dan ook ziet, dat zegt ook het kopietje wat je voor je hebt. Er is geen conflict met politieke machten. Eigenlijk een hele mooie om dat te lezen. God heeft ervoor gezorgd dat het evangelie, dat Paulus verkondigen mocht, niet in conflict kwam met het gezag van de toenmalige politieke machten. Het evangelie dat voor onze dagen geldt, het woord der waarheid heeft geen bemoeienis met de politieke machten van vandaag. En ik denk dat het best goed is, want ik lees u even iets voor uit een brief van Paulus. En dat is om precies te zijn Romeinen 13. Dat is dat bekende gedeelte, iedereen roept waarschijnlijk al, oh ja, dat is de overheid, de burgerlijke overheid. En u moet het gewoon tot u, nou laat me helemaal eventjes lezen, het is goed. In Romeinen 13 staat dan, ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God, en die er zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen zullen een oordeel over zich brengen. Want als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het goede en gij zult lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Ze staat immers in dienst van God als toornende wreekster voor hem die kwaad bedrijft. Ik denk dat het gewoon helder is. Maar God heeft ervoor gezorgd dat het evangelie niet in conflict kwam met het gezag van die toenmalige politieke machten. Als je aan mensen die Paulus hadden ontmoet en met hem gesproken hadden in Rome, gevraagd zou hebben, moet de keizer extra manschappen aan laten rukken? Moet er extra bewaking? Nee. Want Paulus leefde, Paulus toonde dat God zich met die vijandige wereld vijandig verzoend had. En datgene wat die machten aanging, hij was bezig. Nou, je weet wat ik bedoel met de plan der Jonen, dat was werd bezig uitgewerkt te worden. Dus God had ervoor gezorgd dat dat conflict, of dat het evangelie, niet in conflict kwam met de toenmalige politieke machten. En kijk maar naar het evangelie van ons. Dat zeg ik fout, want dat is iemand niet buitensluiten. Maar dat evangelie dat voor deze dagen geldt, het woord van de waarheid, heeft geen bemoeienis met de politieke machten van vandaag. En als u veel leest, en ik heb die neiging, dan kom je inderdaad een prachtig artikel tegen. En ik wil graag goed lezen, dus ik lees vaak 2 of 3 keer als het me aanspreekt. Om dan een gegeven moment te ontdekken van, hey, kijk nou eens. Als je nou het evangelie van Paulus had gekend, had je dat niet zo gezegd. Want je bent eigenlijk het evangelie van Paulus, wat je zegt, enorm te waarderen enzovoort, ben je aan het vermengen met het evangelie van het koninkrijk hier op aarde. En doordat je dat mengt, wordt datgene wat je zegt minder scherp, minder duidelijk. Paulus is onder bewaking van de Romeinse overheid gesteld. Notabene in Rome, de eigen hoofdstad van het Rijk. En er bestond geen wrijving. En ik denk ook dat het ook iets zegt. Paulus genoot door zijn opstelling. Kwam gewoon uit als ze naar hem vroegen waar het om ging. Maar Paulus genoot vele voorrechten. En misschien is het zo geweest dat het geld dat de Filippenzen aan hem hebben laten toekomen, dat hij daarvan, wat Handelingen 28 zegt, dat hij daarvan een woning is gaan huren. Maar het is zo boeiend als je gewoon eens op je gemak gaat lezen. Dat evangelie van God. Denk nog even aan Paulus in gevangenschap. Dat evangelie van God over zijn zoon. Met die kracht van God tot redding van een ieder die gelooft. Dat ging veel sneller. En kwam op veel meer plaatsen. Door Paulus gevangenschap, dan dat hij het in vrijheid had kunnen regelen. En ik denk dat het machtig is van alles. Dat God de zaken uitwerkt. En ik denk dat het goed is om te weten, laat ik het maar gewoon doen met woorden van Paulus zeggen, dan gaan we daarna even pauzeren. Ik zie dat ik weer aardig lang aan het praten ben. Maar Efeze 4 zegt het, en dan zet ik daar even een streepje, dan gaan we naar de pauze verder. Want Paulus zegt dat zelf in die brieven, hè. En Efeze 4 vers 1 en 2 zegt hij dan. En dat is ik heb het eerlijk gezegd een aantal keren gelezen, ook met oog op andere dingen. Ik spreek jullie dan aan, ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Waartoe riep hij ons dan? En als het waardig is, dan ligt datgene wat hij in jouw leven laat klinken, ligt op de ene kant van de weegschaal. En op de andere kant van de balans ligt ons gedrag. En dan zegt hij, ik spreek jullie dan aan, ik de gebonden in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. En dan wordt daar die roeping omschreven. Is het met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede, één lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden, in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Maar dan ligt het boekje open op mijn bureau. En dan begin ik niet naar het leesrooster te kijken, maar dan denk ik, ik spreek jullie dan aan, ik de gebonden in de Heer, schrijft Paulus aan de Efeziërs, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. En dan komen de woorden die ik echt horen moet, met ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdrijven, verdragend in liefde. Ik denk, dat is een heerlijk vers. Dat is wat ons als het ware bindt. Ons daaraan te houden. Dat te leven. Dat uit te leven. Tot eer van hem. En als je kijkt, Paulus geboeid. En dan ga ik echt even stoppen. Dat laat je twee dingen zien. Namelijk zwakheid en verzoening. En dan mag je nog even over doordenken. Dan gaan we wel eerst even koffie drinken. Verder voor het tweede deel van de avond. Ik denk dat ik nog een goed kwartiertje nodig heb. En dan wil ik een streep zetten. Ik ben me wel bewust dat er nog zoveel extra's, zoveel meer. Maar ik moet zeggen dat ik af en toe als een klein kind zat te glimmen met nieuwe Lego-blokken. Dat doet dan mijn kleinzoon van 3. Als hij het nieuws krijgt, weet je wel, oh, ik moet opa helpen. Maar dat ik denk van ja, het is toch wel ongelooflijk wat vader in ons heeft gelegd aan wijsheid en rijkdom van zijn woord. En vooral het besef ook dat hij liefde is en dat hij een machtig plan uitwerkt. Dan denk ik wel eens van, jongens, datgene wat we weten mogen, dat mogen we gelukkig ook leven. Hoop ik dan maar, laat ik het zo zeggen. We gaan even verder. Geen conflict met politieke machten hadden we gehad. En ik ga dan nu even afrondende wijze verder. En er staat dan boven het volgende gedeelte. Paulus boeien staan in dienst van het evangelie van de genade. Alleen, zet dan de tekst. En het is een hele goede tekst. Hè, en wat ik me steeds meer realiseer bij Bijbelstudie, het is niet een kwestie van meters maken. Hè, dat doe je als je sport bedrijft. Hè. Een wielrenner moet meters maken om conditie te krijgen. Maar ik denk dat het juist is, hoe is je inzet? Hoe ben je bezig? Hè, en ja, soms heb je aan één woord of misschien aan één vers genoeg om daar eens een dag over na te denken. Dan zit ik op je fietsje, dan stap ik weer even af, schrijf weer even iets op. Dan ga ik weer verder. Hè, maar het is gewoon heel boeiend om te weten hoe het zit. En wat ik net las, dat gedeelte, dat hè, ook zo'n punt. Ik zei laatst tegen iemand, moet je nou eens kijken wat hier voorop staat. Wat zegt Paulus als eerste? Dat zei Data ook nog even net, maar dat is een woord dat je dat dan zo even tegen elkaar kunt zeggen. Dat is ootmoedige gezindheid. En dan moet ik daar diep over nadenken. Ootmoedige gezindheid. Ben ik altijd ootmoedig gezind? Zijn wij altijd ootmoedig gezind? En ik denk dat heel erg goed is om ons dat te realiseren. Ben ik op de plek waar God me neerzet? Zijn wij op de plek waar God ons neerzet? Tot dienst betoon. Is dienen datgene wat ons... En dan is het goed dat iemand dan af en toe eens tegen je zegt, hey, jij hoeft de gemeente niet vast te houden, of jullie hoeven de gemeente niet vast te houden. God is aan het uitwerken. God is nabij. En ik denk, ja, dat zijn dan van die opmerkingen, dat ik denk van, ja, vader, ootmoedige gezindheid. Dat betekent, u geeft mij dit, u leert me dit, u werkt het in mijn leven uit om te dienen. En mogen wij dan op de plek waar u ons neerzet als gemeente? En dan zie ik een stad voorbij kolken. Dan denk ik van, jongens, we hebben zulke machtige zaken te zeggen. Maar misschien begint het met gewoon om dat te laten zien. Zoals Paulus in boeien zat en niet boos werd en niet zich beriep. En Paulus was geboeid. En dat was juist de voortgang van zijn evangelie. Ik denk het is gewoon goed om dat ons te realiseren. He, dat mensen misschien wel van je zeggen. Jij laat zien wat liefde is. Je praat niet alleen, of je praat niet, je laat het zien. Dat soort dingen. En ik denk dat een stad waar wij in zitten, Rotterdam, daar een schreeuwende behoefte aan heeft. Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Maar het is gewoon heerlijk, we gaan afronden met Paulus' boeien. Staan in dienst van het evangelie van de genade. Alleen wanneer wij ons realiseren dat Paulus' boeien te maken hebben, volledig in overeenstemming zijn met het evangelie in zijn laatste vorm, in zijn laatste gecompleteerde vorm, dan kun je begrijpen waarom hij er zo op aandrong het onbevreesd bekend te maken. Paulus had geschreven, Filippenzen, Efeze, Colossense, die machtige brieven waarin dat staat. En dat was wat God, dat was wat ons de weg wijst als gelovigen. En dan is dat machtige wat me echt is bijgebleven toen ik daar mee bezig mocht zijn. En dat is gewoon die boeien van Paulus zijn in Christus. Het is overeenkomstig Gods wil. En waartoe gaf God dat? Dat Paulus vrijmoedig, onbevreesd, het evangelie kon verkondigen. En vandaar dat hij dan zegt in Efeze 6. Dat die vraag bidt voor me, dat mij het woord gegeven wordt, dat bij het openen van mijn mond, ik in alle vrijmoedigheid het evangelie van het, of het geheimnis van het evangelie bekend mag maken. En dan mag je toch ook zeggen, Vader, dank u wel dat dat gebeurd is. Dat wij het nu mogen horen op dit moment. En dat wat Paulus zei, dat werd, ja, verkondigd, en dan zegt de tekst zo frank en vrij als het maar zijn kan. Eigenlijk mooi, eigenlijk betekenen allebei de woorden hetzelfde, alle betekent het vrij. Dus heel vrijmoedig, onbeschroomd. En Paulus is maar één ding, ik heb een machtig woord dat ik van u mag zeggen, Vader. En ik denk dat het heerlijk is. Paulus' boeien staan in dienst van het evangelie van de genade. Het is in Christus. En vandaar dat het gewoon goed is om te weten wat bijvoorbeeld 2 Korinthe 5 vers 19 zegt. En ik begin in vers 18 te lezen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoent. Pas het hier en daar wat letterlijker aan. En ons de bediening van de verzoening geeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus, weer dat in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij in ons het woord der verzoening plaatst. En wie zijn jij en ik? Wij zijn dus gezanten namens Christus. Alsof God door onze mond u aanmoedigt. Namens Christus smeken we u, wees met God verzoend. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we zouden worden gerechtigheid Gods in hem. 2 Korinthe 5 vers 19. Wat heeft God in jou en mijn leven neergelegd? Het woord van de verzoening. En als dat dan daar zo even bij staat, dat woord der verzoening betekent dat wij met alle mensen vrede kunnen houden. Dat staat in vers 18 toch? Van dat Romeinen 12 vers 18. En ik denk, wat heerlijk. En wij hebben een evangelie van wat Paulus zegt. Laat je met God verzoenen. Wees verzoend met God. Ik denk, het is soms heel erg goed om een hoop te weten. Maar wat heerlijk is het, dat je het ook mag leven. Want weten en leven, dat zijn twee kanten van hetzelfde. Als je het weet, omarmd hebt met je hele hart, met je hele verstand ook, maar met je hele hart, dan mag het zijn tot lof en eer van hem, dat leven dat je leidt. En dat geeft dan nieuw elan en nieuwe blijdschap. Paulus werd niet geremd door het evangelie toen hij in boeien geslagen werd. Maar men zag Paulus in boeien en kreeg daardoor, als het ware, des te onbevreesder het spreken van God voort. Ze realiseerden zich, staat er dan in de tekst, dat God Paulus in een positie gebracht had die geknipt was voor het verdedigen van het evangelie. Paulus kon alles zeggen wat gezegd moest worden, in alle vrijmoedigheid. De dingen onderwijzen die onze Heer aangaan. En ik denk dat dat het enorme is. Het evangelie vond zijn weg, zou je kunnen zeggen, in de hoofdstad van de vijanden, zou je kunnen zeggen. En wat was nou het machtige? Dat de gevangenschap die Paulus moest meemaken niet de doodsteek was voor het goede bericht, maar een signaal voor nieuw elan en nieuwe blijdschap. Het is gewoon goed om je dat te realiseren. En op de plek waar God ons neerzet. Die ootmoedige gezindheid hebben. Dienen. Lief hebben. Tot zijn eer willen zijn. Dat zoeken wat hij wil dat gedaan wordt. En ik denk wel, we leven in een rare tijd. Ootmoedige gezindheid wil niet zeggen jezelf naar voren schuiven, maar het over hem hebben die jou op die plek zet. Ik denk, hè, als je om je heen kijkt, dan zie je mensen staan. Ik was op Schiphol om mijn kinderen van vakantie terug te halen, die 14 dagen naar Amerika waren geweest met de familie. En dan zie je overal op Schiphol, zie je dan mensen staan. Eerst denk je, wat doen ze allemaal met een stokje? Hebben ze een hond of zo? Nee. Maar op dat stokje zit dan een fototoestel. En dan zie je iemand met zijn kop dan, en die fotografeert, dat heet dan een selfie. En ik denk, ja, het gaat toch niet om ons? Als je het hebt over het evangelie, gaat het niet om selfies? Kijk mij eens, dienen. Maar het gaat om, Vader, dat we hier kunnen leven en tot eer van u kunnen zijn, is om datgene wat die zoon gedaan heeft. Ik denk dat het heerlijk is. Mogen we op de plek waar God ons neerzat, ons tot dienaren maken. Ik ga het laatste stukje doen en dan vind ik dat u heel lang geluisterd hebt. Het vertrouwen van sommige broeders werd zelfs zo groot, bijna op het roekeloze af, dat ze zelfs beweren Christus te preken om Paulus in problemen te brengen. Nou, dat is een leuk zinnetje. Maar het gaat erom, er is voortgang. En die voortgang, die hangt niet van Paulus af, maar die voortgang hangt af van wat God geeft. Waarschijnlijk had deze groep, zegt de tekst dan, geen benul van de volle waarheid van het evangelie en verkondigde zijn evangelie waarin de verwachting van een aards- en hemelskoninkrijk door elkaar gehaald werd, zoals zoveel na hen gedaan hebben. Dat had voor de autoriteit de aanleiding kunnen zijn om in te grijpen. En dan komt het waar het om draait, hoe het ook mogen zijn, zelfs hun naijver en partijschap, die zo in strijd was met de vrede die ze zeiden voor te staan, hielden het evangelie niet tegen. Een heleboel zinnetjes, waar het dan om één ding gaat, dat God gaat zijn weg. En hoe verward mensen ook kunnen zijn en dingen door elkaar halen, God werkt dat uit wat nodig is. En Paulus in zijn positie als gevangene, hij kondigde Christus aan. En dan komt er een mooi zinnetje, en als u dat mee naar huis neemt, dan ben ik heel gelukkig. Daarom verheugde Paulus zich over de vooruitgang van het evangelie. En dan komt hij, de vooruitgang van het evangelie, die met tegenwind sneller leek te gaan dan wanneer het de wind mee had. Wij denken soms, het gaat fout. He, mensen wijzen me af, mensen wijzen het evangelie af, mensen willen het niet meer horen. Om ineens iemand later bij je te krijgen, mag ik met je mee naar huis fietsen? Je mag met mij eens naar huis fietsen, je fietst toch zelf? He, probeer het nog komisch te zijn, maar ik ken het verdriet in zijn leven. En dan rij je naar huis, en dan en al die menselijke dingen zijn ineens opzij gezet, en dan gaat het over, wie is God? Wat doet God? Hoe gaat God verder met dat kind dat niet verder kon in het leven. En dan mag je spreken over dat machtige woord dat wij mogen kennen. En ik denk dat dat zinnetje, de vooruitgang van het evangelie, die met tegenwind sneller leek te gaan dan wanneer het de wind mee had. Ik denk dat dat een enorm punt is. Het hangt niet van mensen af. Die mensen mogen alleen op de plek waar God ze neerzet, tot zijn eer zijn en dienen. Maar het is ten volle God die heeft gezegd, zo doe ik het. Dit is dat plan Dariona, daarom is het weten van die kalender zo prettig en zo goed, om naar dingen te kijken, ook met dit in je hoofd naar het nieuws te kijken. Want God komt feilloos op zijn tijd daar terecht, bij wat hij zich had voorgenomen er te zullen komen. Het is van goed. En wat wij als tegenwind achten, dat gebruikt God als datgene wat hij nodig heeft. Ik denk dat Paulus het wat dat betreft heel erg goed ons heeft mogen laten zien. En dan eindig ik met datgene wat Paulus zegt in Efeze 5. En ik ben blij dat we met dit gedeelte mogen beginnen. En dat er zoveel rijkdom ons wacht in de komende keren dat we dit met elkaar gaan behandelen. Maar laten we daaruit lering trekken. En blij zijn dat nog vriend of vijand in staat is om Gods plan van genade in Christus Jezus onze Heer schipbreuk te laten leiden. Ik denk dat dat een hele goeie is. Ik ken iemand die zegt dan, kijk en amen. Maar eigenlijk is dit wel wat hier staat. Hè? Laten we daaruit lering trekken en blij zijn dat nog vriend of vijand in staat zijn om Gods plan van genade in Christus Jezus, onze Heer, schipbreuk te laten leiden. En dat wil ik dan graag met u afsluiten. Word dan navolgers van God, zegt Paulus in Efeze 5. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft. Je zou het altijd wel een beetje moeten kijken naar wat betekenen al die streepjes en puntjes en tekentjes rond de woorden. Zoals Christus ook jullie lief heeft. En zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename reuk. Ik denk dat het heerlijk is om te weten. Niets, niemand houdt God tegen in het uitwerken van zijn plan. En ik denk dat het heerlijk is, dat leidt niet tot schipbreuk. Dat schip van God komt feilloos waar het zijn moet, in de haven die hij daartoe bestemde. Ik dank u dat u wilde luisteren. Ik wens u veel wijsheid in het naluisteren, misschien wel het overdenken, er zelf mee aan de slag te gaan. En zijn er zaken die u nader wil weten? Ik zou zeggen, u bent van harte welkom bij mij of bij een van de broeders van de Bijbelstudie.